Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen zingen met elkaar van Psalm 98 en daarvan het eerste vers. Zingt een nieuw gezang de Heere. Zijn heilig arm brocht heil na leed. Dat heil heeft God nu doen verkondigen. Nu heeft hij zijn gerechtigheid voor het heidendom tentoon gespreid. Psalm 98 en daarvan het eerste vers. Gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, de wereldwijde kerk, willen we ons geloof belijden met de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna zingen we van Psalm 62, het vijfde vers. Psalm 62, in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en is vlees geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, katholieke en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden. Verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Onze God, laat ons bidden. Grote en heerlijke God in de hemel, barmhartige Vader, in uw Zoon, de Heer Jezus, wij loven en prijzen uw naam. We mogen het niet allen tegelijk met onze stem doen, Heere. Het orgel gaat ons voor in het zingen van de psalm. En we bidden van u dat wat we al zo vaak hebben gebeden, dat we het met ons hart mogen zingen. Als onze mond gaat, wilt u ons dat nu ook geven. Dat we uw naam mogen loven en prijzen, omdat we in ons hart u de Heere de lof brengen, door u te erkennen, door ons leven in uw hand te geven, door ons Heere als waar het voor u neer te werpen en te zeggen, u bent onze God, wij zijn het volk van uw weide. Heren, we bidden u, wilt u zo in ons midden zijn, door de kracht van u, de Heilige Geest, u bent Heren, we mochten het belijden met de kerk der eeuwen, u maakt levend, u hebt gesproken en u spreekt in uw woord. En daarom, Heer, hebben we er moed op om het u te vragen, omdat u het beloofd hebt. Omdat het u er alles aan gelegen is, Heere, dat u verloren mensen redt, zondaren trekt, jongeren en ouderen brengt op de weg van de Heere Jezus. En we danken u, Heere, dat als we de Heilige Schrift opslaan, dat wij vandaag meer dan 20 eeuwen na de komst van de Heer Jezus Christus in deze wereld mogen lezen over een tijd zoveel eeuwen daarvoor. dat uw volk in nood was en tot u riep. En zo roepen we vanavond, zo roepen we vanmiddag tot u. Tot u die in de hemel zit, om uw genade dat u in ons midden komt, dat u zich ook aan ons bekend maakt en dat wij u hoofd voor hoofd en hart voor hart mogen leren kennen in ons leven, eenmaal voor het eerst, Heere, daar komt het op aan, maar ook steeds weer opnieuw. Dat is toch niet vanzelfsprekend. We moeten nu belijden dat we mensen zijn die de weg zo vaak weer verlaten, dat wij altijd weer terugkeren, dat wij altijd weer zijn als het volk Israël in de woestijn morrend en zich verzetten tegen u en uw dienst. En we bidden van u, wil ons door uw geest en woord brengen in het spoor van de Heer Jezus. En doe ons leven van uw genade, wil ons nabij zijn en opzoeken en met uw genade omringen. Heere in de hemel, we bidden u dat, zoals wij samen verbonden zijn hier in de kerk, doordat we elkaar kunnen zien. Zij die thuis zijn, die ons wel kunnen zien, maar wij hen niet. En toch, Heere, mogen we door dat ene woord dat u ons geeft om te zingen, thuis uit volle borst en hier neuriënd voor ons heen, maar tezamen zingend. En Heere, verbonden door dat ene woord dat u ons te lezen geeft, dat door uw goedheid en genade ook tot ons is gekomen, thuis en hier. En we bidden van u, Heere, dat uw woord door middel van de techniek van hier ook thuis mag komen. En dat we zo verbonden mogen zijn, niet door middel van de techniek, maar door middel van u, de Heilige Geest. En zo, Heere, gebouwd mogen worden in de kennis van u, de levende God, en van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. We bidden het u, Heere, ook voor hen die mogelijk zomaar even langskomen, het kanaal aanzetten met de gedachte, straks ga ik maar weer verder. Geef dat we er bij gebewaard mogen blijven en bij gehouden mogen worden bij u en uw woord en uw dienst. En wilt u zo, Heere, hier en aan alle plaats van uw heerschappij de macht van uw woord en van uw geest tonen en uw gemeente in deze wereld, die in alle rust leeft, ook al zijn we in crisis, of op gebieden waar er vervolging is en strijd, waar mensen in het verborgene moeten samenkomen, waar bijeen zijn helemaal niet mogelijk is, waar mensen in de stilte van hun kamer uw aangezicht zoeken in het gebed. Wilt u, Heere, uw gemeente bouwen tot eer van uw naam, tot lofprijzing van u de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Uit genade bidden we u dat, om Jezus wil. Amen. Ik wilde met u lezen uit het boek Exodus. Ik hield een inmiddels weer afgesloten korte serie over een begin hoofdstukken van het boek Exodus. We lezen nu uit hoofdstuk 2 vers 11. Wat staat mooi op het bord? Vers 11 tot en met 15. En dan lezen we verder bij vers 23. Tot en met hoofdstuk 3, vers 6. Exodus 2, vanaf vers 11 tot en met 15 allereerst. In die dagen, toen Mozes groot geworden was en naar zijn broeders vertrok en hun dwangarbeid aanzag, gebeurde het dat hij een Egyptische man zag die een Hebreeuwse man sloeg, een van zijn broeders. Hij keek om zich heen en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hij hem in het zand. En hij vertrok de volgende dag en zie, twee Hebreeuwse mannen waren aan het vechten. Hij zei tegen de schuldige, waarom slaat u uw naaste? Maar die zei, wie heeft u tot leider en rechter over ons aangesteld? Zegt u dit om mij te doden zoals u die Egyptenaar gedood hebt? Toen werd Mozes bevreesd en hij zei, deze zaak is beslist bekend geworden. Toen de farao van deze zaak hoorde, wilde hij Mozes doden. Maar Mozes vluchtte voor de farao en vestigde zich in het land Midian en zat bij een put. En dan vers 23. Het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Toen hoorde God hun gekerm en God dacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hen. En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie, de doornstruik brandde in het vuur. Maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken waarom de doornstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. Hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom hier niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Hij zei verder, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. Tot zover de schriftlezing. De tekst vindt u in vers 23 tot en met 25. Ik zal dat zo dadelijk nog een keer voorlezen. We schrijven boven de preek, God gedacht aan zijn verbond. God dacht aan zijn verbond. Normalerwijze gesproken zou er nu gecollecteerd worden, en wel voor De Hoop in Dordrecht, een diaconaal project van uw diakenen, hulp aan verslaafden op allerlei wijze. De tweede rondgang voor de instandhouding van de eredienst. En de derde voor het kerkgebouw. Deze collecte wil ik van harte bij u aanbevolen. Want corona maakt natuurlijk niet dat de kerkrentmeesters het geld van de bomen kunnen plukken. Maar u zult uw taak kunnen verstaan op wijzen die u bekend zijn. En die ofwel in beeld gebracht worden. Of die een mogelijkheid hebben aan de uitgang van de kerk. Van harte aanbevolen. Ter inleiding op de prediking zingen we van Psalm 105. Dan gaat het ook over het verbond van God. Het vijfde vers. Zo'n bekende psalm die u allemaal wel kent. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken. Psalm 105 vers 5. Ik lees u nog een keer onze tekst. Exodus 2, vanaf vers 23 tot 25. Het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Toen hoorde God hun gekerm en God dacht aan zijn verbond aan Abraham met Isaac en met Jacob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hen. Een tekst uit het boek Exodus, het Oude Testament. Dat zijn van die oude verhalen, denkt iemand. Maar wij leven toch in de tijd van Jezus en van de verwachting, wat moeten wij daar nog mee? Ik hoop niet dat u allen zo denkt. Maar het is wel een trend die we vandaag veel horen, gemeente. Het Oude Testament is een boek met geschiedenissen van vroeger, dat gaat over Israël. En ja, dat moet je natuurlijk wel een beetje weten. En soms kun je daar ook nog wel een mooie tekst zo hier of daar uit nemen en die je eigen maken. En wij hebben natuurlijk een psalm, maar verder. Ja, wat moeten we daar toch mee met zo'n geschiedenis? Dat was wat God vroeger deed. Dan lezen we de Bijbel, gemeente, verkeerd. Als we zo de Bijbel lezen. Dan lezen we het als een geschiedenisboek. Dan lezen we het als een boek met allerlei verhalen over op zich misschien interessante feiten of geweldige gebeurtenissen. Maar wij geloven en belijden, zoals we dat ook vandaag hebben gedaan met de geloofsbelijdenis van Nicea. Wij geloven dat de Heilige Geest door de profeten gesproken heeft. En dat betekent dat hij door de profeten, en zeker door de profeet Mozes, ook vandaag nog spreekt. In de Bijbel gaat het altijd, niet af en toe en niet soms als ik denk van, oh, nu heb ik er iets van begrepen. Nee, in de Bijbel spreekt God altijd. En dat wij vaak hardhorend zijn, dat is dan weer iets anders. Daar hebben we het nu vanavond niet over, maar de Heer spreekt in zijn woord. Voor hen die dat woord mogen horen. U dus, vanavond. En op alle plaatsen waar het woord van God verkondigd wordt, vandaag, wereldwijd. En wat de Heere God in zijn woord ons zegt, ja, dat heeft betrekking op de situatie waarin hij dat voor het eerst heeft gezegd. Maar het gaat er altijd om dat wij door die woorden die de Heere God heeft gesproken en de Heilige Geest heeft laten optekenen en tot ons heeft laten komen, dat wij daardoor de Heere God leren kennen. Dat zegt de Heer Jezus in zijn hoge priesterlijk gebed. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dus daar gaat het om in het leven. Dat wij God kennen en de Heer Jezus kennen. En de Heer God heeft zich laten kennen. En daarover gaat dat nu in het boek Exodus. In de Joodse Bijbel, om maar zo te zeggen, in de Hebreeuwse Bijbel heet dat boek Namen. Dat is het eerste zelfstandige naamwoord dat in dat Bijbelboek in het Hebreeuws voorkomt. Dit nu zijn de namen van de zonen van Israël. En in dat boek komen er dan ook heel veel namen verder voor. Maar het is ook vooral het boek van de naam. Zover hebben we nu niet gelezen in het derde hoofdstuk. Maar als de Heere Mozes roept en tegen hem zegt, ik ben de God van uw vader, van Amram, en van je moeder, van Jochebed, de God van Abraham, Isaac en Jacob, dan zegt de Heere ook, als Mozes vraagt, wie zal ik zeggen dat mij gezonden heeft, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben het, heeft je gezonden. Die bekende Godsnaam van de Heere, die komt hier voor het eerst in de Bijbel zo nadrukkelijk naar voren. door de Heere bekendgemaakt aan Mozes als hij daar nadert en op zijn knieën ligt voor de brandende braambos en met de Heere spreekt. Maar daar ging iets aan vooraf. In het boek Exodus lezen we allereerst van dat verschrikkelijke dat het volk Israël, nadat Jozef de koning gestorven was en er een nieuwe farao was gekomen in Egypte, jongens en meisjes, dat volk werd onderdrukt. Ze werden talrijker, stater en machtiger. En ze werden kennelijk door de Heere gezegend. En dan vinden de andere mensen in Egypte, de Egyptenaren, die vinden dat een bedreiging. Zoals dat vandaag ook is. Hè? Dat mensen van buiten gezien worden als vreemdelingen. En die moeten maar liever in hun eigen land blijven. En nu zijn ze hier en nu moeten ze niet een grote mond hebben. En denk erom een beetje zo. En daar komt dan allerlei lelijks boven. Dan komen er hele slechte dingen uit het hart van een mens omhoog. Dat zien we wereldwijd. Hè? Daar is de wereld vandaag heel druk mee. Wel, dat gebeurde ook daar in Egypte. En daarom zei die farao, oh, ik ga die Joden maar hard laten werken. Dan zullen ze wel zo moe zijn dat ze geen puf meer hebben om nog maar iets te doen. En langzamerhand zullen ze dan voor ons als slaven dienen. Maar dat werkte allemaal niet. En toen gaf hij de opdracht om de jongetjes te doden die geboren werden. Een verschrikkelijk iets. Ja, wij zeggen dan misschien vandaag, dat kun je je toch niet indenken. Maar je hoeft natuurlijk maar naar het journaal te kijken, de krant te lezen. En we komen dit soort zaken dagelijks bijna tegen in het nieuws vandaag. Wat dat er gaat, is de wereld niet beter geworden, hoor. En ook geen haar veranderd. Maar daar gaat het nu niet direct om te beschrijven dat die toestanden vroeger er ook al waren. Nee, het gaat in dit boek Exodus in het begin erom dat wat in onze tekst staat, dat de Heer God gedacht heeft aan zijn verbond. Dat hij dat roepen van de Israëlieten, dat zuchten, dat hij dat hoort. En dat wordt dan voorbereid, daarom, de Heere God is er al veel eerder met zijn oren bij, om het maar zo te zeggen, dan dat de schrijver van het Bijbelboek het ons kan vertellen. Die moet eerst vertellen dat de Heere God er al was in iets heel ongedachts. Daar waren twee mensen, Jochebed, een Israëlitische vrouw, die trouwde met Amram uit het priesterlijk geslacht. Uit het priesterlijk geslacht. Maar in ieder geval uit die geslachtslijn waaruit later de priesters zullen dienen. Maar hier in het boek speelt dat dan toch wel een rol. Ons te laten weten dat wat de Heere Aaron verkoos. Maar die twee mensen die zuchten daaronder. Die zeggen, Heere God, hoe kan dat nu toch? Wij zijn toch het volk. Er zijn mensen gebleven te midden van al die afgoderij. Te midden van al die onderdrukking. Te midden van alles wat daar gebeurde in Egypte. En we kunnen ons dat voorstellen. Die mensen die waren langzamerhand van de dienst van God losgeraakt. Dat was immers een Egyptische cultuur, waar een hele andere godsdienst. En wie ben je dan dat je overeind blijft? Hè? Hoe moeilijk hebben wij het daar niet mee vandaag? Maar daar zijn er twee. Amram en Jochebed. En Amram krijgt weer een kind. Een jongetje, ditmaal. En ze loopt God aan, Heere, wat moet ik nu? Waar bent u? En wat doet ze? Wel, we kennen allemaal de geschiedenis. Ze vlecht een mandje van biezen. Ze bestrijkt het met asfalt en pek, zodat het zal blijven drijven. Ze legt het kind daarin en zet het tussen het riet aan de oever van de Nijl. Ze legt dat kind als het ware in de armen van de Heere God. Op hoop van zegen, zouden ze vroeger hier zeggen. En Miriam, haar dochter, die moet opletten. En dan kennen we de geschiedenis, ik ga dat allemaal niet vertellen vanmiddag. Dan wordt hij gevonden en dan komt dat kind van die Joodse ouders aan het Egyptische hof bij de farao. Ja, er staat er nadrukkelijk bij dat hij eerst nog bij zijn moeder is. Die mag voor hem zorgen. Hey, dat hebben ze natuurlijk niet verteld. Maar zij nam het jongetje en gaf het de borst. En toen het jongetje groot geworden was, bracht ze hem bij de dochter van de farao. En Mozes, zo blijkt uit het gedeelte dat wij samen hebben gelezen, die wist de weg later, als hij al 40 is, naar zijn Israëlitische broeders en zusters nog steeds. En hoe je het precies moet lezen, dat is wat onduidelijk, maar het lijkt toch zo te zijn dat die Israëlieten in Egypte, Mozes, dat jongetje van Amram en Jochebed, dat aan het Egyptische hof verkeert, ook kenden. Dat lijken we toch te mogen opmaken uit die opmerking van een medeburger: wie heeft u tot leider en rechter over ons aangesteld? En dan moet Mozes vluchten. Want het is bekend geworden dat hij een Egyptenaar heeft doodgeslagen. En dan vlucht hij naar Midia. En hij trouwt daar. En hij krijgt een zoon. En dan staat er: het gebeurde vele dagen daarna. Vele dagen daarna. 40 jaar aan het hof van de farao. En nu is er 40 jaar verstreken dat Mozes bij Jethro, Reuel, in Midian woonde. 80 is hij dus. Dat wilde de Bijbelschrijver ons eerst vertellen. Niet zodat we zeggen: oh, wat een mooi verhaal. Want is dat toch aansprekend, hè? Maar dat wij zouden weten dat de Heere God al eerder met zijn volk bezig was dan dat ook iemand dat maar bedacht. Dat hij het roepen van de Egyptenaren hoorde. Ja, niet van de eerste bladzij van het boek Exodus af, nee, maar van dat eerste roepen af aan. Toen zij werden geknecht in Egypte. En ja, we weten het. Het staat ook in de profetie te lezen. Bij God zijn de dingen niet onbekend. Maar daar gaat het niet zozeer om. Het gaat erom dat wij mogen geloven dat wij bij God bekend zijn. Dat de Heere God van ons af weet. En dat weten van God in de wereld na de zondeval, in het bijzonder Israël betreft. Dat de Heere God naar Abraham, naar Isaac, naar Jacob heeft omgezien. En dan wordt dat in de Bijbel genoemd, u weet dat ongetwijfeld, we hebben er ook van gezongen, dat God zijn verbond sluit. Dat is dat God zich aan dat volk van Abraham, Isaac en Jacob, ja, als hun God wegschenkt. Kunt u zeggen: ja, er zijn verbondsverplichtingen aan onze zijde. Hè? Wij hadden vanmorgen een doopdienst. En dan klinkt dat in het formulier dat ook de ouders geroepen zijn, verplicht zijn, om hun kinderen te vertellen van de Heere God en voor te gaan in de weg van de Heere God. Dus dat verbond, dat heeft twee delen. Maar het bijzondere van het verbond is dit. Dat God zich met eerbied gesproken verplicht aan zijn volk. Dat de Heere God zegt, ik ben jullie God. En dat wil ik zijn en dat wil ik betonen, dat wil ik laten zien. En ik wil jullie redden. Uit de nood en de dood van de duisternis van de zonde. Van de Godverlatenheid. Van de verlorenheid. Dat is wat de Heere God in zijn verbond zegt. En dat is wat ons in onze tekst wordt getekend. Na vele dagen daarna gebeurde het geschiedde. Toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid en hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Nu moet u even goed lezen. Daar staat niet dat zij tot God riepen. Daar staat hier niet, daar waren vrome Israëlieten en die riepen tot God. Die zijn er ongetwijfeld ook geweest. Amram en Jochebed waren daar een voorbeeld van. Maar hier staat dat God het roepen vanwege de slavenarbeid hoort. Dat is dat geroep dat vandaag omhoog gaat. Uit heel de wereld. Dat sinds de zondeval uit de wereld opklimt tot God. Van de nood en van het lijden. En van de dood en van het sterven. Wij zijn bijeen. Gelukkig kan het. En jullie mogen morgen weer naar school. Gelukkig. Ja, gelukkig. Je hoeft niet te gaan werken. Je moeder stuurt je niet om ergens langs de kant van de straat te zitten. Om je hand op te houden, krijg ik alsjeblieft een boterham van u. En je vader die kan thuis werken. En zo het besmettingsgevaar tegengaan. En dus hebben jullie en houden jullie te eten. Maar er zijn miljoenen kinderen in deze wereld. En vaders en moeders. Die wel de straat op moeten. Want anders is er niet te eten. Dan sterven ze niet aan corona, maar vanwege de honger. En er zijn miljoenen mensen in deze wereld die dag aan dag moeten strijden om het bestaan. Om het leven. Als ik niet, dan kom ik om. Mensen die leven in onderdrukking. Het volk van Wit-Rusland is al 4 weken lang aan het demonstreren. Gelukkig. Zeer vredevol. En toch, er gaat een sprake van uit. Wel, dat hulpgeroep van mensen, daar gaat het in onze tekst om. Hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Dus denk nou niet, omdat er mensen waren die God kenden en in God geloofden, gingen ze tot God roepen en daarom ging God horen, dat staat hier niet. Er staat dat de Heere God bewogen is, met innerlijke ontferming bewogen is over het lijden en over de strijd en over de nood en de dood van de mensen. Zoals we dat ook lezen bij de Heere Jezus. Dat hij met innerlijke ontferming bewogen is. Omdat de mensen zijn als schapen zonder herder. Zo is de Heere God. In zijn liefde. In zijn barmhartigheid. Zijn hart is bewogen met deze wereld. Dat moeten wij maar nooit vergeten. Dat moeten wij vandaag in deze tijd waarin er zoveel omgaat. En ik ben hier niet om politiek aan u door te geven. Maar dat is wel de wereld waarin u en ik leven. Dat moeten wij in die wereld maar nooit vergeten. Dat zijn niet de dingen die buiten de Heere omgaan, of waar hij zich niks van aantrekt, of waar hij niets mee te maken heeft. Nee, de Heere hoort dat uit. En wat zegt de tekst? God hoort hun gekerm. Een nood. En dan, hij dacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. Het verbond dat God gesloten had. Wanneer God zich aan Abraham verplicht had. Wanneer God tegen Abraham gezegd had, ik ben jouw God. Ik ga jou redden. Want ik wil jou de zaligheid, het eeuwige leven geven. En ik wil in deze wereld mijn koninkrijk stichten, want deze wereld is van mij. En de toekomst is van mij. Want ik ben God en niemand meer. En dat heeft de Heer allereerst begonnen met Abraham. Maar toen heeft de Heer al gezegd, in uw nageslacht zullen alle geslachten van heel de wereld, alle koninkrijken, gezegend worden. Wel, dus als Israël hier roept, als dat volk hier roept, omdat het nood heeft, omdat het dreigt te sterven en om te komen, omdat er een poging wordt ondernomen om het door een genocide uit te roeien. Ja, we mogen daar gerust aan denken. Aan de Tweede Wereldoorlog. Aan 6 miljoen vermoorde Joden. Dan hoort de Heer. Vanwege zijn verbond. Omdat hij dat beloofd heeft. Omdat hij zich ertoe verplicht heeft. Nee, de Heere is dat niet verplicht. Dat is zijn vrije goedheid, maar hij heeft zichzelf ertoe verplicht. Hij heeft zichzelf in die weg gezet om mensen te redden. En nu hoort hij. Gemeente, laten we dat in deze tijd niet vergeten. Ja, dominee, maar dat verhaal van de Bijbel en dat wij in God geloven. U leeft toch ook in 2020? Dat gelooft toch niemand meer? Je zit misschien op de middelbare school of je gaat naar de universiteit en je komt veel medestudenten tegen en dan heb je het daar misschien wel eens over. Oh, ga jij naar de kerk? Interessant. Ja, ja. Ja, vroeger, hè. En dan wordt daarover gesproken als iets dat, nou ja, dat was er ooit een keer in Nederland, maar dat is. Want het hoort in de kringloopwinkel. Hè? Kun je iets interessants in je kamer zetten, maar verder, weet toch. Want, en wij komen dat allemaal tegen in ons leven. Iedere dag bijna. Niet dat we er direct over worden aangesproken of dat we erover in gesprek zijn, maar dat is de wereld waarin wij leven, die dit alles ontkent. Dat je, ja, dat je het leven meent in eigen hand te hebben. En dat alles wat in je leven zijn weg gaat, dat jouw prestatie is. Dat het je lukt. En dat het natuurlijk losers zijn. En mensen die, ja, die moet je wel een duwtje geven. Of die moet je natuurlijk wel een aalmoes geven. Maar ja, dat is nou helemaal jammer. Er zijn ook mensen die het verliezen. En daar kun je je nu eenmaal niet mee bezighouden. Dat is toch ver weg en zo. En wij doen het allemaal hier. En God, nou ja. Dus wij zouden denken dat die boodschap van God, nou, nee, gemeente, niet de omstandigheden, niet de situatie waarin wij leven, bepaalt het handelen van God. Nee, Gods verbond Gods gedenken. Dat wat God gesproken heeft, dat bepaalt het. Dat is het waarop wij ons moeten richten. Dat is het waarmee wij het kunnen uithouden. Dat is het waarmee wij in deze wereld staan. Dat God zich aan ons bekend maakt. En ja, dat voert nu te ver, maar daar gaat het dan vervolgens over. Daarom hebben we nog even doorgelezen tot vers 6. Dat de Heere dan tegen Mozes, die nou al 80 jaar is. En ja, hij heeft van zijn moeder Jochebed van alles en nog wat geleerd. Daar ben ik heilig van overtuigd. Dus heeft hem verteld van de Heere. En dat heeft hem niet losgelaten. Maar nu is hij al 80. En nu zit hij in den vreemde. En nu is er een vreemde farao. En nu is er van alles en nog wat. En er is onderdrukking. Wat heeft het allemaal nog voor zin? Waar zijn we heen onderweg? Heeft het leven wel een doel? U kent het allemaal. En dan spreekt God. Dan maakt de Heere zich bekend. Ik ben de God van jouw vader. Dat staat er eerst, hè. Daarna Abraham, Isaac, Jacob. Maar eerst van uw vader, van jouw vader, vers 6. Dus dat is Amram. En dan mag je ook lezen van je moeder. En dan mag je ook lezen van de juffrouw op school. Of van je grootmoeder. Of van die tante. Of van die dominee. Of die meneer die ons over de Heer Jezus vertelde. Of ja, je vriend. Je vriendin. Die je met God in contact bracht. Zoals de Heer zijn weg in je leven is gegaan. En tot je hart heeft gesproken. Ik ben de God van uw vader. En ik maak mij aan u, aan jou bekend. Hier ben ik. God zag, staat er, om naar de Israëlieten en ontfermde zich over hen. Ja, dan gaat het vervolgens in het boek Genesis over hoe de Heere God dat dan allemaal doet. Maar hier wordt ons gezegd waarom het draait. De Heere ontfermde zich. De Heere gedacht aan zijn verbond. De Heere zag naar zijn volk Israël om. En wij mogen zeggen, dat is nu hoe de Heere handelt. Dit staat in het boek Exodus om ons te laten zien dat de Heere zo door de eeuwen heen met zijn volk gehandeld heeft. Om ons ook in 2020 eraan te herinneren. En het in onze gedachten te brengen. Dat God gedenkt aan wat hij beloofd heeft. Dat God de Heer zo is. Ja, maar dominee. Kan dat dan wel? Fijn dat je dat vraagt. Want je dacht er natuurlijk aan. Die mensen zijn God vergeten, maar... Ja, ik vergeet de Heere God ook zo vaak. En is mijn leven niet ook vol van... Ja, van de weg bij de Heer vandaan gaan? Wat voor keuzes maak ik iedere dag? En is dat nu dat ik dan vraag naar de Heere en zijn sterkte? Zoals dat in een ander vers uit Psalm 105... klinkt? Is dat nou dat ik erom verlegen ben dat God mijn leven leidt? En zou God dan van mij nog af willen weten? En de Heere heeft toch dat volk, dat was het volk van Jacob, de zonen van Jacob. En zij hadden toch het getuigenis van Jozef. En is daar dan niets meer van over? En de kerk van vandaag en vroeger was dat toch, ja, beter. Ach, er valt ook van alles van te zeggen, maar... De Heere is getrouw. De Heere is de God die gedenkt aan zijn verbond. In het doopformulier staat zo'n troostrijk zinnetje. En indien wij door zwakheid in zonde vallen... Zo moeten wij aan de genade van God niet vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen. En met andere woorden, je dus tot God bekeren. Van die weg bij God vandaan je omkeren op de weg naar God toe. Ja. Dat is wat de Heer wil. Dat is wat hij ermee beoogt. Dat hij zijn verbond gedenkt. Omdat hij weet dat als hij het niet gedenkt, wij het zeker niet zullen doen. Maar hij gedenkt aan zijn verbond. En dan? Ja. Dan stuurt hij zijn woord. Dan stuurt hij Mozes. Dan moet Mozes naar Egypte. Dan moet Mozes daar het woord van de Heere bij de farao brengen. Dan mogen wij tegen elkaar zeggen. Als God zijn verbond gedenkt. Jongens en meisjes. Wanneer zingen we die eerste psalm vaak? Psalm 98 vers 1. En ook het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Juist. Op kerstfeest. Dat weet je vast. Ja. Op die dag dat we gedenken dat de Heer Jezus, de Zoon van God, in de wereld geboren is. Toen heeft God gedacht aan zijn genade. Zijn verbond met Abraham, met Israël. Niet veracht, maar gedacht. En toen kwam hij naar deze wereld. God gedenkt zijn verbond. En ja, dat is toch heerlijk, hè? Voordat u bij uw eigen gedoopte voorhoofd komen, vertel ik u iets over vanmorgen. Dat was een beetje een bijzondere dienst. Iedere sacramentsdienst is natuurlijk een bijzondere dienst. Al zijn alle diensten bijzonder, maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Er werden twee kindjes uit de gemeente gedoopt. Er werd ook een mevrouw van 75 jaar gedoopt. Nadat zij belijdenis van het geloof had afgelegd. Ze werd geboren in Teheran. En ze was getrouwd met Ali. En Ali, die zag toen hij in Teheran woonde en een goede baan had. En zijn leven leefde met zijn vrouw en zijn twee dochters. Een film. En in die film, daar zag hij iets over het lijden en sterven van Jezus. In die film over Ben-Hur. En toen hij dat gezien had, toen ging hij de Bijbel lezen. Toen ging hij op zoek. Wat is dat verhaal van Jezus? En toen werd hij door dat woord van God daar in Teheran geraakt. En hij ging samen met zijn vriend de Bijbel lezen. En samen kwamen zij tot geloof in de Heer Jezus. En toen kwam dat verschrikkelijke regime. Toen werd het verboden in Teheran en in Iran om een Bijbel te hebben. En toen vond hij zijn vriend gedood. En toen moest hij vluchten en kwam hij in Nederland. Allerlei moeite en strijd. En hij deed belijdenis van het geloof. En hij werd gedoopt. En toen zou hij toch worden uitgezet. En mocht hij uiteindelijk toch nog blijven. Maar alle moeite bracht ermee dat hij eigenlijk het leven niet meer aankon. En de dokter beval dat zijn vrouw ook moest komen. Om bij hem te zijn en voor hem te zorgen. Zijn dochters in Teheran. Ali en zijn vrouw Mina in Nederland. Zij was nog altijd islamiet. Nou ja, zoals er in Noordwijk veel meer mensen hervormd zijn dan dat er vanavond in de kerk zijn. Hè? En vele van die mensen de kerk nooit van binnen zien, misschien met de kerst. Zo was ze islamiet. En toen zag ze Ali en ze zorgde voor hem. En hij kreeg van allerlei ziekten en uiteindelijk een herseninfarct en hij kon moeilijk meer praten. En het Nederlands dat hij een stukje bij beetje geleerd had en het Engels dat hij sprak, dat was hij allemaal kwijt. En hij kon nog een beetje woorden in het Farsi. Afazi had hij. Maar als hij uit de Bijbel las, als ik hem uit de Bijbel voorlas, als mijn vrouw met hem uit de Bijbel las, dan glinsterden zijn ogen. En dan was hij dankbaar als er met hem gebeden werd. En zo is hij gestorven. En zijn vrouw was bij dat ziekbed. Hoe kon Ali toch blijven bij dat geloof? En ook zij ging vragen, mag ik de Bijbel lezen? En zo heeft ze nu vandaag haar geloof beleden in Jezus, die betoond had bij haar te zijn. Een voorbeeld, gemeente. Niet een prachtig verhaal en geweldig, dat niet. Een voorbeeld van Gods verbondshandelen. Want in Perzië, in Iran, was het evangelie veel eerder dan in Nederland, hoor. En was er een kerk veel eerder dan in Europa. En ook vandaag groeit in Iran, tegen alle verboden in, de kerk van Jezus Christus. Iedere dag. En komen er mensen tot het geloof. Dat komt omdat God aan zijn verbond denkt. En nu komen we bij onszelf. Bij ons land, bij ons volk, bij ons leven van vandaag. Waar we zo pessimistisch over kunnen zijn. En waar we ons kunnen laten meeslepen. Aan de ene kant is allemaal niks. Of aan de andere kant, we zullen en we moeten. Maar wij worden geroepen om naar het woord van God te horen. De Heere gedenkt aan zijn verbond. Zo is de Heere. Zo handelt de Heere. En laten wij daar nu op letten. En jongens en meisjes, dat is nu bij jullie allemaal heel dichtbij. Dat kun je niet ontkennen. Nou maar, ja. Wat staat op je voorhoofd? Wat heeft God tegen jou heel persoonlijk gezegd? En kun je het niet geloven wel? Er is vast een brief gekomen waarop je naam staat. Doopbewijs. En elke keer als de heilige doop bediend wordt in het midden van de gemeente, dan mogen we dat zien. En zegt God, wat ik beloofd heb, dat is waar en betrouwbaar. Ik gedenk aan mijn verbond. En daarin ligt nu onze verwachting. In wat de Heere doet. Hij gedenkt aan zijn verbond. En daar vluchten we heen. Daar vertrouwen we op. Dat is ons houvast in deze tijd. In het geloof dat God zijn eigen goddelijke wegen gaat. Dat hij zijn treden wendt. Te midden van al dit onbegrijpelijke gebeuren. En we zeggen het gaat slecht. Nee, het gaat niet slecht met de kerk. Het koninkrijk van God. Dat komt. Dwars door alles heen. Dwars door de crisis heen. Omdat God gedenkt aan zijn verbond. Omdat God het wil. En dat, ja, dat mag je dan troosten. In heel je persoonlijk leven. Maar hou ik dat wel vol, dat geloof? Wel, de Heer houdt je vast. Hij zegt, ik zal voor je zorgen. Zul je het niet vergeten? Zul je eraan vastklampen? En zul je de Heer eraan herinneren? Heer, nou ben ik weer weggelopen. Maar u belooft toch dat u mij... U hebt het toch gezegd, Heer. Ik kan voor mezelf niet zorgen. Zorgt u voor mij. Dat je zo'n klein afhankelijk mens wordt. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heere op u in zijn ellende. Dat is als je weer van het pad af bent, als je weer helemaal in de modder zit, als je het weer allemaal verbruikt hebt. Dat is je ellende, dat is dat je zonder God bent en leeft en gaat en doet. En dat je toch niet zonder hem kunt. Ieder die uw naam kent, zal in zijn ellende op u vertrouwen. Omdat u nooit liet zuchten die gelovig tot u vluchten. Dat moeten we doen. Daar worden we toe opgeroepen. Vlucht. Vlucht onder de vleugelen van de Heer. Vlucht naar de Heer Jezus. Eenmaal voor het eerst. Ja, iedere dag weer opnieuw. Amen. Psalm 9, vers 10. Psalm 9, vers 10. En onze voorbeden doen. We danken u voor het evangelie, Heere, voor de blijde boodschap van de hemel, voor uw genade die gij openbaart, dat u ons zegt wie u bent, dat u er niet op uit bent ons verloren te laten gaan, dat u er niet op uit bent, Heere God, om ons te verdoemen, maar dat u er op uit bent om ons te redden. O Heere, dat we dat toch mogen beseffen, dat u zulk een God bent. Dat we ons toch niet andere denkbeelden in het hoofd halen. Dat wij u als een tiran zien. Of dat wij u zien als een machteloze God. Of dat wij u zien als een God die het uiteindelijk ook verliezen moet. O Heere, dat wij het toch niet aan de wereld gewonnen geven. Uw woord is de waarheid. U spreekt ook tot ons. Ook vandaag. Ook in 2020. U zegt ook ons vandaag. Dat u ons op het oog hebt. Heren, dat we daar niet aan voorbij leven. Dat we ons erdoor laten roepen. Dat we er ons toe laten trekken. Dat het woord in ons hart indalen mag. Als u tegen ons zegt, laat u zaligen. O Heere, dat we dan alle wapens van verzet aan uw voeten neerleggen. Dat we al het gewerk tegen u in, Heere, overgeven. En dat wij worden, zoals u ons aanspreekt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Heren, we danken u dat het evangelie vandaag mag klinken tot twee keer toe. We danken u dat u ervoor zorgt dat het klinken mag, ook in deze tijd. We bidden u voor de dominee, voor zijn vrouw, voor hun kind. Heren in de hemel, zegen ze op deze plaats waar u ze geroepen hebt. En geef alles om het woord van u, de bazuin van het evangelie, te laten klinken in het midden van de gemeente. En Heere, verlicht u daartoe met uw Heilige Geest en geeft u alles wat nodig is. Immers, ons werk als verkondigers van het evangelie, dat is in de wereld nutteloos. Dat levert geen stuiver op, dat brengt niets in de economie. Och Heere, de wereld zegt, daar kunnen we wel zonder. En als je zo iemand nodig hebt, wel, zoek er dan maar een op. We bidden van u. wilt u, Heere, voor hen zorgen. En voor alle dienaren van uw woord, hier in Noordwijk, in Katwijk, in Nederland, in Europa, in deze wereld. We bidden u voor de arbeiders in de zending, dichtbij, in België, in Frankrijk, in Spanje, in Roemenië, in de Oekraïne, in Wit-Rusland, maar ook wereldwijd, ver weg. En we bidden u voor uw kinderen in Noord-Korea, in China, in Wit-Rusland. Allerlei gebieden in deze wereld waar ze benauwd onderdrukt worden. We bidden u bijzonder ook voor uw kinderen in het Midden-Oosten, waar het, Heere, bijkans onmogelijk is om uw naam te noemen. We bidden u, Heer, daar waar gij ook werkt, bouw uw kerk tot eer van uw naam. En wilt u zo ook ons maken tot een lichtend licht en een zoutend zout op de plaats waar u ons gesteld hebt, in de omgang met de mensen te midden van wie wij leven. We bidden u, wees zo nabij morgen als de werkweek weer begint, ieder zijn taak heeft, op school, in het onderwijs aan de kinderen, in het verzorgen van de zieken, in het nabij zijn als moeder in het gezin, op de plaats waar u ons roept, Heere, uit een taak die u ons geeft. We bidden u, barmhartige Heere, wees met ons als onze taak verricht op al die plaatsen waar we ons werk hebben, onze roeping hebben. Geef dat we het met volle inzet en vreugde mogen doen en dat we ook daarin christen mogen zijn. Dat we onze taak trouw volbrengen. En dat we mensen zijn die in woord en daad iets van u mogen doorgeven. We bidden u, ontferm u zo over land en volk. Wees nabij daar waar nood is. Bewaar, Heere, daar waar oorlog en strijd en burgeroorlog dreigt. We bidden u voor het volk van Wit-Rusland. Ontferm u, Heere, en wees nabij en wil bloedvergieten voorkomen, te midden van alle terreur. Draag ons zo door uw trouw. Wees met allen die in uw dienst hier in de gemeente getrokken en betrokken zijn. En maak zo uw gemeente op deze plaats tot zoutend zouten, lichtend licht en stad op de berg. We vragen het u in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot, dan zingen zij in God verblijd, nee, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. dat een in vrede draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.